Je merkt ook gewoon dat er binnen Progressief Nederland wel verschillend wordt gedacht over hoe de toekomstig leider van de partij eruit moet zien. De ambitie, ik zei het al aan het begin, ze willen het liefst een volkspartij echt zijn, dus breed in de samenleving vertegenwoordigd, die wordt nog niet waargemaakt.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en de fusie van Progressief Nederland is gelukt. Maar waar moet het heen met die partij? En wat is precies de toekomst van Jesse Klaver? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, we gaan het hebben over Progressief Nederland, afkorting PRO. Misschien wel de meest fascinerende partij van de Tweede Kamer, vooral omdat het zo mysterieus is. Want na al dat gekonken over die fusie weet ik nou niet precies wat deze partij is. En ik hoop eigenlijk dat aan het eind van het gesprek ik er iets meer van snap. Dus mijn eerste vraag. Wat is PRO?
Zo laat je wel de verwachting op mij. Maar we gaan het proberen waar te maken. Progressief Nederland is voor het eerst eigenlijk sinds de ChristenUnie dat er weer een partij die vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer fuseert. GroenLinks en PvdA vieren deze zaterdag hun samensmeltingsfeestje in de Brabanthallen. Daar is van alles te doen. Het is meer een soort kermis dan een ledencongres.
In de Brabanthallen?
Van wat ik in het, programma heb zien staan. Het is de partij waar ze van hopen dat links-Nederland zich achter gaat verenigen. Om uiteindelijk dan in Den Haag ook weer een echte factor van belang te worden. Ja. Het is niet dat ze dat nu natuurlijk niet zijn. Ze hebben 20 kamerzetels, zijn de grootste oppositiepartij. Hebben in de Eerste Kamer, mede doordat er bij BBB wat mensen zijn weggelopen, ook de positie in handen dat ze daar zelfs de grootste partij zijn. Het moet een progressieve volkspartij, want dat laatste willen ze toch wel echt uitstralen zijn, waar iedereen zich bij kan aansluiten die de gemeenschappelijke waarden deelt van een groenere planeet, een groener Nederland dus. Meer economische herverdeling, om meteen even de uitzoom te nemen. Ja. Dat zijn toch de twee pijlers. Logischerwijs de een afkomstig van GroenLinks, de ander van de PvdA, die ze met elkaar delen en die uiteindelijk tot deze samensmelting hebben geleid.
Ja, dat is allemaal praatclubjes aan vooraf gegaan, namen bedenken en dergelijke. Ondertussen, sinds de presentatie van ook die nieuwe naam, doen ze het relatief goed in de peilingen. Ze zijn de grootste in de peilingen van de laatste, zelfs ook bij Maurice de Hond. Maar wat de partij uiteindelijk moet worden is voor mij nog een beetje diffuus. Dus ik hoopte eigenlijk dat ik met jou kon bespreken aan de hand van misschien wat hoofdpersonen, wat kopstukken. En dan moeten we gewoon maar beginnen bij Jesse Klaver. Jesse Klaver is natuurlijk toch wel een van de vaders van deze fusie. Stond helemaal aan het begin, stond hij er al bij. En is nu toch al opnieuw de partijleider. Mijn ene vraag is, hoe vind je dat hij het doet? En mijn andere vraag is dit ook de toekomst van de partij?
Klaver zie je in de Tweede Kamer echt wel debatten op de agenda weten te krijgen. En in die zin echt zijn stempel daarop wel te drukken. Dus als je het hebt over hoe hij het doet, denk ik best aardig voor iemand die uiteindelijk toevallig is het zeker niet, maar toch werd ingevlogen na de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Die PRO of die toen nog GroenLinks PvdA echt flink verloor natuurlijk. 5 kamerzetels eraf. Frans Timmermans, partijleider, ja, die exit was. Nou, Klaver was de meest logische vervanger. Je ziet wel dat de samenwerking met het minderheidskabinet nog wel moeilijk gestalte krijgt. Dat is niet alleen maar aan Klaver natuurlijk toe te schrijven. Er zijn twee partijen minimaal bij betrokken. Ik denk wel, bijvoorbeeld een paar weken geleden was er een groot debat over de normalisering van geweld in politiek en samenleving. Dat was aangevraagd door Klaver. En zeker Lidewij de Vos kreeg daar heel zwaar te verduren van Forum voor Democratie. En dat was echt wel politiek gezien een succesje. Er was wat sceptisch over de noodzaak van dat debat. Maar omdat de Vos geen afstand nam van allerlei complottheorieën rondom die aan Forum voor Democratie kleven, werd dat toch wel gezien bij PRO als iets van, zie je wel dat Jesse dit goed heeft aangevoeld, dat we echt hierover moesten debatteren. Ook al hadden bijvoorbeeld de coalitiepartijen er niet zo super veel zin in. Mm-hmm. Maar dan kom je op die andere vraag of hij ook de toekomst is. Hij is een Klaver is een politicus die ontzettend bekend is, die al heel lang rondloopt in Den Haag. Iedere kiezer kent hem daardoor, dus hij heeft een hoge naamsbekendheid. Dat zie je ook terug in de cijfers verder, want onder zijn eigen achterban wordt hij best wel gewaardeerd. Maar door het bredere publiek gewoon een stuk minder. En het is heel moeilijk daar nog wat aan te doen als je bekend al bent. Als je niet bekend bent, kan je zelf nog introduceren, een handje schudden. En krijgen mensen een eerste impressie van je. Ja, dat is bij Klaver niet zo. En je merkt ook gewoon dat er binnen Progressief Nederland wel verschillend wordt gedacht over hoe de toekomstig leider van de partij eruit moet zien. We hebben deze week een groot verhaal in EW staan over Progressief Nederland. En daarin wordt ook wel gezegd, bij de volgende verkiezingen gaan wij eerst maar eens lijsttrekkersverkiezingen doen om te kijken wie onze partijleider moet worden.
Oh, dat is altijd interessant. Ik ga het met enorm veel belangstelling ga ik dat volgen. Als ik zelf even het lijstje voor mezelf onder elkaar zet, dan zijn de namen die ik wel eens hoor en erover lees. En ik vind het belangrijk dat we het ook echt wel over die personen gaan hebben, omdat ik denk dat wat uiteindelijk deze partij gaat worden heel erg zal afhangen van het soort leider dat het krijgt. Maar daar hebben we het over Hap ter Moeder Hoop. Dan heb je het over Marjolein Moorman uit Amsterdam. Zelfs mensen als Femke Halsema worden nog genoemd en Paul Rozemuller. Kati Piri wordt ook nog wel eens genoemd. Is dat ongeveer het lijstje?
Piri en Rozemuller zijn mensen die op de achtergrond, en dan achtergrond is natuurlijk subjectief, want ze zijn allebei volksvertegenwoordiger. Rozemuller in de Eerste Kamer, Piri in de Tweede Kamer.
Ja.
Maar die op de achtergrond heel belangrijk zijn binnen de partij, maar die niet zo snel het boegbeeld zullen worden van de partij.
Kati Piri heeft toch redelijk wat op de voorgrond getreden in de afgelopen jaren.
Nee, zeker. Maar boegbeeld, politiek leider zijn, is iets anders dan
een actief Kamerlid.
Dan een heel actief. En je bent wel een boegbeeld, maar kopstuk of kapitein op van het schip is iets anders dan een van de boegbeelden zijn.
Ja.
En Piri is zeker dat wel. Politiek leider. In het afgelopen kerstnummer van EW heb ik Piri groot geïnterviewd in een groot interview. Mm-hmm. Komt dat wel voorbij? En nou, die vindt de plek die ze heeft volgens mij heel goed in de fusiepartij. Ja, dan zijn die andere namen die je noemde, ja, de namen van de toekomst. Daar is intern, ziet iedereen dat. Alleen dan is de vraag, wanneer breekt die toekomst precies aan?
Ja, want dan hebben we het over Hap ter Moeder Hoop.
En Marjolein Moorman.
En Marjolein Moorman. En Hap ter Moeder Hoop is het Friese Kamerlid. Wat voor Kamerlid is dat eigenlijk?
Ja, voor het verhaal dat in het blad staat, hebben we hem ook veel gesproken. Hij voert het woord in de Tweede Kamer op infrastructuur, vooral het spoor en wonen. Nou, dat zijn twee natuurlijk belangrijke thema's. En hij is heel actief. Dat was ook al zo in de vorige kabinetsperiode met het kabinet Schoof. Toen zocht hij echt zelfs de samenwerking op met bijvoorbeeld een partij als NSC.
Mm-hmm.
Wie kent de partij nog? Ja. Maar toch. Toen bij Schoof natuurlijk een kabinetspartij. En nu zie je de hoop toch dat ook wel weer doen. En eigenlijk ja, de eerste samenwerking die het minderheidskabinet met Pro of GroenLinks PvdA in de Kamer natuurlijk sloot, was dat Nederland-ticket. Vanaf over 10 dagen ongeveer, dan kunnen we dat allemaal, kunnen we gratis, of nou ja, zo goed als gratis voor €49, kunnen we praktisch gratis in de daluren de trein nemen. Een soort testje om te kijken, ja, met de oorlog in Iran, de opgelopen energieprijzen, of wel meer mensen de trein in zijn te krijgen. De wens van Progressief Nederland was echt dat dat voor heel het OV zou gelden. Nou, dat is dan niet helemaal gelukt. Maar dit is echt een idee van de hoop, wat natuurlijk overgenomen is uit bijvoorbeeld Duitsland, waar dit al een paar jaar de gang van zaken is. Maar om ja, toch de stempel te drukken op beleid wat het kabinet uiteindelijk uitvoert. En daar is hij wel als eerst in geslaagd van de fusiepartij.
Ik had wel een beetje idee dat het zijn idee was en dat Jesse Klaver er stevig mee aan de haal ging. dat hij zelf een beetje naar de achtergrond verdween. Maar ja, misschien is dat ook het voorrecht van daadwerkelijk de leider zijn. Nu heeft de hoop er wel veel mee. Hij is natuurlijk jong, is wel bespraakt. Hij heeft ongeveer de beste naam die je kan hebben in de politiek. Namelijk de hoop. Zie je hem ook al een geschikt leider voor de club? Is hij ambitieus, wil hij het zelf?
Hij is zeker ambitieus. En we hebben het natuurlijk gevraagd voor het verhaal. En dan zegt hij zeer diplomatiek correct dat hij niks uitsluit, maar zeker nu ook niks aankondigt.
Mijn naam is gevallen.
Maar de naam valt natuurlijk gewoon veel. En ja, dat is dan hoe dat gaat. Maar het is wel een heel jong Kamerlid. 28 jaar. Ja, dan ben je nog wel echt, nou ja, klinkt een beetje flauw, maar toch een beetje nat achter de oren natuurlijk. Om meteen een politieke partij, zeker, hè, dat zeggen ze heel graag zelf heel trots, de grootste ledenpartij van Nederland, al te gaan leiden. In die zin kan het best prettig zijn dat het minderheidskabinet het nog even volhoudt. En Jesse Klaver in ieder geval die kar trekt. Zodat je misschien een wat soepelere overdracht over een paar jaar krijgt dan nu meteen.
Dan krijg je intern van die partijbonds die zeggen, jouw tijd komt nog wel.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een scenario wat zich kan afspelen. Alleen het punt is dat Doop zelf al wel redelijk lang in de Tweede Kamer zit. Ja. Hij heeft wel veel politieke ervaring. Dus vandaar dat nat achterhoor ook weer niet een helemaal faire omschrijving is. Ja, dan krijg je natuurlijk wel een punt in de tijd waarop, ja, mijn tijd komt nog wel. Ik heb mijn tijd hier in deze functie wel gehad en goed gedaan. Dan kan je meer op gaan eisen. Maar dat is echt die interne partijpolitiek.
Ja, iemand die niet nat achter de oren is en zeker wel ambitieus is Marjolein Moorman. Want haar naam viel al toen Frans Timmermans terug werd gehaald naar Politiek Den Haag. Hoe doet zij het momenteel in de Kamer?
Zij is vooral echt bezig met het Kamerwerk. En nog steeds wel ook, ja, echt wel die boegbeeldfunctie voor pro. Wat ik al zei, als je dan Instagram-account af en toe bekijkt, zie je dat daar heel veel voorbij komt. Maar echt heel zichtbaar Kamerwerk is dat toch ook weer niet of nog niet. Af en toe zit ze natuurlijk wel in talkshows. Maar helemaal die rol die, nou ja, toen ze de overstap maakte naar Den Haag werd toebedeeld. Dat is het nog niet. En soms denk ik ook wel eens van
Amsterdamse wethouder naar Den Haag. Het is wel een oud verhaal.
Het is een bekend verhaal. En soms worden die verwachtingen ook gewoon opgeblazen in die zin. Het Kamerwerk onder de knie krijgen kost gewoon tijd, energie en moeite. En dat is wat daar nu ingestoken wordt. Maar dan sta je er nog niet meteen.
Ondertussen krijg ik ook niet de indruk dat Jesse Klaver zelf heel veel aanstalten maakt om te vertrekken. En ik kan me ook voorstellen dat als op een gegeven moment die leiderschapsverkiezingen komen, dat hij zelf zijn hoed ook gewoon in de ring gooit. En dat hij gewoon meedoet. En als we dan toch die drie eens eventjes voor de grap naast elkaar zetten, wat zouden dan de keuzes zijn voor de richting van die partij?
Ja, die richting van die partij is het interessante, denk ik, aan pro. Omdat waar staat deze partij nou voor? In het stuk hebben we ook bijvoorbeeld politicoloog Matthijs Roduin gesproken. Die zegt, ja, pro heeft nu een heel stabiele achterban. Hoog opgeleid, overwegend jong en randstedelijk. Cosmopolitisch ingericht.
Ja.
Die stemt op die partij. Die is de diehard achterban. Nou, weet je, prima. Hè? Je scoort daar, dat zagen we in oktober van vorig jaar natuurlijk, 20 zetels in ieder geval mee.
Er zijn er best wat van in Nederland.
Ja, ben je best een stabiele, niet onaanzienlijke partij. Alleen de ambitie, ik zei het al aan het begin, ze willen het liefst een volkspartij echt zijn, dus breed in de samenleving vertegenwoordigd, die wordt nog niet waargemaakt.
Nou, ze willen ruim 30 zetels hebben natuurlijk.
Mensen
40,
die, ja, mensen die kritischer staan op bijvoorbeeld de overheid, die wat meer afgehaakt zijn, wat conservatiever ook misschien wel zijn in opvattingen, die is de partij kwijtgeraakt. En nou, bijvoorbeeld, het is een beetje een grove omschrijving, maar in het noorden van Nederland was dat vertegenwoordigd bij de PvdA. Conservatiever, maar wel echt links. Verwachten veel van de overheid, van de verzorgingsstaat. Ja, dat rode noorden is echt verloren gegaan. Dat betekent dat, nou ja, als je het dan hebt over keuzes in leiderschap, nou ja, een oud-wethouder uit Amsterdam is dan een andere keuze dan een Kamerlid dat woont in Friesland.
Hoop uit Noorden.
Dat zijn verschillende keuzes. Klaver zit daar misschien zelfs wel een beetje tussenin als inmiddels natuurlijk, ja, bekend gezicht, de hele GroenLinks-geschiedenis, maar wel afkomstig uit Brabant. Daar nog wel eens aan refererend in Kamerdebatten. Dus wat dat voor die fusiepartij uiteindelijk gaat betekenen, ja, dat ga je zien als het zich afspeelt. Wel ben ik gewoon benieuwd naar hoe nu, nou ja, het gedoe van de fusie achter de rug is. hoe het nu vorm gaat krijgen, welke thema's ze gaan agenderen als partij. Je merkt aan alle mensen die we hebben gesproken voor het verhaal van, ja, een fusie is niet voltooid op de dag van de eenwording. Dan begint het harde werk eigenlijk pas. En dat gaat nu natuurlijk ook voor Progressief Nederland tellen.
En als je een, hoe zou ik het zeggen, als je een electoraal advies moet geven over welke punten ze zich moeten inzetten, veel meer dan, nou ja, het is natuurlijk een partij met echt wel idealen, er zit redelijk wat ideologie ook achter. Maar als je echt gewoon denkt van, nou, dat zijn de thema's waar zij enorme stappen op zouden kunnen zetten, waar kiezers ook op zitten te wachten. Welke identificeer jij dan?
Nou, dan ga ik toch schaamteloos, denk ik, het advies van de politicoloog uit het verhaal volgen. En dat is meer op die sociaal-economisch linkse thema's zitten. Daarmee kan je namelijk je achterban verbreden. En uiteindelijk, ja, geloof ik de partij Pro dan op hun woord dat ze dat ook willen nastreven. Nou, dan moet je dat wel waarmaken door dat te doen. En zo niet, ja, dan staan we als journalisten natuurlijk vooraan om die hypocrisie daarvan aan te tonen. En dat is wat je, denk ik, nu nog heel vaak ziet bij Pro. Dat uiteindelijk er toch een soort, ja wordt haast een radicale drang naar gelijkheid verwacht. Dat je helemaal eens bent met de partij voor de volle 100%. En dat afwijkende meningen, ja, wat minder worden getolereerd. Dat natuurlijk vorig jaar op het congres de grote rel rondom de Israëlmotie van Kati Piri.
Ja.
Oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet, die haar lidmaatschap verscheurde van de partij. Kijk, als je... dat is een heel belangrijk en zeker toen natuurlijk een gevoelig thema in de maatschappij. Maar mij lijkt het dat als je een brede partij wil zijn, een brede volkspartij, dat je verschillende opvattingen over zo'n gevoelig conflict wel binnen je partij gelederen moet kunnen beslissen. En niet dat dan leden de partij gaan verlaten hierom. Ja. En dat vraagt wel om een andere opvatting dan die je tot nu toe ziet bij Pro.
Met het lidmaatschap van Gerdy Verbeet scheurde ook een aantal lidmaatschappen misschien in het Hoge Noorden.
Ja,
van de Partij van de Arbeid.
Ja, mensen met een Joodse achtergrond bijvoorbeeld, zag je daar heel, nou ja, verontwaardigd op reageren dat de partij deze afslag nam. En ik denk gewoon dat uiteindelijk het bijna meer dan een mindset is dan alleen maar standpunten vertalen. Maar een mindset eigenlijk bij die linksfusiepartij, dat je niet zo dogmatisch hoeft te zijn, maar dat je je daarbij kan aansluiten. Ook als je niet het voor de volle 100% met het partijprogramma eens bent. En ik heb wel eens het idee dat rechtse partijen of partijen rechts van het midden wat soepeler daarmee omgaan dan die op links.
Ik wilde eigenlijk als laatste vraag wil ik stellen van waar moet de partij absoluut mee stoppen? Maar die heb je eigenlijk in principe al beantwoord. Dus dan ga ik eventjes toch een keer vragen wat ze echt moeten gaan doen meer concreet. Want je had het over sociaal-economische standpunten. Dat is best breed. Je kan het dan natuurlijk gaan hebben over bijvoorbeeld waar de vakbonden het over hebben. Dat gaat over cao's, mensen moeten meer verdienen. Je kan ook zeggen dat alles veel te duur is. Kan een beetje van allebei. Wat zou nou een goede boodschap zijn?
Nee. Hierin komt heel veel samen, want we hebben inderdaad de vakbonden die boos zijn op het kabinet, maar wel gelijktijdig bijvoorbeeld het rapport van Wenning over het behoud van de welvaart in Nederland en dat daarvoor toch harde keuzes noodzakelijk zijn. GroenLinks PvdA voerde vorig jaar campagne op het feit dat ze de kosten voor defensie niet wilden laten betalen door op de verzorgingsstaat en de sociale zekerheid te bezuinigen. Je zou ook kunnen zeggen, het kabinet wil dat juist wel. Oké, die AOW-verhoging is van tafel, maar er zijn nog andere onderwerpen, bijvoorbeeld de WW en de WIA, die aangepakt moeten worden en waar uiteindelijk minder geld naartoe moet gaan, oftewel een bezuiniging. Hoe kan je als Pro nou je voet tussen de deur krijgen op die thema's? Dat gaat over sociale zekerheid en de economie. Op die thema's toch misschien het kabinet jouw kant optrekken, maar wel aansturen op een groot akkoord. En dat kan dan ook een beetje pijn doen, maar je laat daarmee meteen zien op welke thema's je profileert. Nou, thema's die heel veel mensen, heel werkend Nederland, raakt dat uiteindelijk. En je laat zien dat je een factor van belang bent in Den Haag. Alleen dat vraagt misschien om een iets constructievere opstelling dan dat we tot nu toe hebben gezien.
Dan, als echte allerlaatste vraag. Ga je naar het samensmeltingsfeestje in die legendarische Brabanthallen?
Een andere collega is van plan te gaan, dus ik ga het missen. Je kan zelfs, geloof ik, een biertje gaan tappen helemaal op progressieve wijze. Dus nou, dat feest gaat aan mij voorbij. Dus helaas.
Oké, nou, we wensen in ieder geval een ontzettend fijn samensmeltingsfeest. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Dat was hem voor nu. Tot dinsdag.
Tot dinsdag.